Goedemorgen. Fijn dat we er allemaal zijn om zijn woord te horen. En ik wil vandaag eerst, met de titel beginnen. De titel is Laat toch je bol werken. Maar daarvoor gaan we eerst lezen uit Genesis 20. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben. Ik heb het niet geprojecteerd staan, dus pak een app of pak je Bijbel. We komen aan het eind van de dienst op deze tekst terug. Genesis 20, vers 1 en 2, en dan gaan we daarna door naar vers 10 tot 14. Hebben we hem allemaal? Genesis is het eerste boek, hè? Het eerste boek. Genesis 20, vers 1 en 2. Abraham trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kadesh en Shur. En hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Abraham zei van zijn vrouw Sara, zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Nou, dat pikt God niet vervolgens en Abimelech komt op zijn schreden terug in vers 10. Ook vroeg Abimelech aan Abraham, wat hebt u beoogd dat u dit gedaan hebt? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen zij mij, omwille van mijn vrouw, doden. Zij is ook echt mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. En het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei, dit is de goede tierenheid die je mij moet bewijzen. In elke plaats waar we komen, zeg daar van mij, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen, en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Tot zover Gods woord. Nogmaals, aan het einde van de preek kom ik hierop terug. Dan weet je ook waarom. Goed, wij kennen allemaal de eerste woorden waar de Bijbel mee begint. Die begint namelijk met ineens gaan we allemaal oud-Nederlands spreken. In den beginnen. Dweilen, ik den, door den deur naar binnen kwamen. Zeggen we in het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarmee had God een plan. Hij maakte de aarde leefbaar met vissen, met bomen, met planten, met hemellichamen, etc. En dan schept hij de mens. Met die mens heeft hij ook een plan. En hij pakt dat plan op met de mens en dan staat er in vers 14. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Hij plaatste de mens in zijn tuin. Paradijs, tuin. Waar hij met ze wandelt, waar hij met ze spreekt, waar hij met ze is. En het was goed, het was zeer goed zelfs. Maar in dat begin is ook al zijn plan helemaal verweven in wat hij wil gaan doen. Zelfs in de namen van de Torah is dat verweven. De eerste vijf boeken van Mozes. Elk van de eerste vijf boeken begint namelijk met eigenlijk het eerste woord wat in het boek voorkomt. Zo heet Genesis, niet Genesis, maar Bereshit. Dat betekent in het begin. Daar begint ook het boek mee. Exodus heet Shemot, oftewel namen. Leviticus heet Vayikra, dat betekent hij riep. Numeri heet Bamidbar, dat betekent in de woestijn. En Deuteronomium betekent, is Devarim, wat betekent woorden. Devarim. En ik denk zelfs dat je in die eerste vijf namen van die eerste vijf boeken al eigenlijk het plan van God uitgevouwen ziet worden. Zo'n beetje in het begin. Toen, en daarna was God en toen maakte de mens naam voor zichzelf. Maar God roept op een gegeven moment in de woestijn en het woord kwam. Ik denk dat daar al een beetje het evangelie in zit. Maar ook de afzonderlijke namen van de boeken hebben een betekenis. Zo heeft het woord Bereshit heeft vele betekenissen, diepgang voor de Jood. Eén van die betekenissen zit in het woord dat heet Barishdeh. En dat betekent twee werelden. Dus in het begin zit Gods plan al verweven dat er twee werelden geschapen gaan worden. Eén wereld zoals wij die kennen, met bomen, met dieren, met zon, met hemellichamen, met wolken. En een wereld waar hij de zon is, waar de boom des levens is, waar hij regeert, waar hij met zijn wolk aanwezig is. Maar in die wereld zoals wij die kennen, onze wereld zeg maar, gaat het helemaal fout zoals we weten. En de mens sterft af aan die wereld van God verlaten en ze verlaten zijn tuin. Hun ziel en lichaam blijven leven, maar hun geestelijke wereld sterft af voor de mens in hun relatie tot God. En de gevolgen van het loskoppelen, nou, dat wordt al heel snel duidelijk. Tot er zelfs een moment komt in Genesis 6 en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al hun gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus alles wat ze bedachten, alles waaraan ze konden denken was slecht, los van God. Ook als God later weer opnieuw begint, is het al snel niet veel beter. Zelfs zo dat het weer uitmondt, dat het moment daar komt dat God niks meer met het volk te maken wil hebben. En hij zegt eigenlijk, ik roei heel het volk uit. Mozes komt gelukkig tussen beiden. En dan wordt de wet gegeven, zodat de mens in ieder geval richtlijnen heeft voor zichzelf om niet buiten hun relatie met God te stappen, omdat ze regels hebben. Ze kunnen in ieder geval bedenken met hun verstand van, oh, dit is de wil van God, hier moet ik binnen blijven. Hoewel geestelijk niet verbonden met God, kunnen ze wel verstandelijk redeneren, dit is zijn wet, zijn regels, zijn waar ik binnen moet blijven, zijn grenzen. Maar ook dat werkt niet echt. En dan komt God met het plan wat hij al van voor de grondlegging der wereld, zeg ik het ook wel, voor de grondlegging der wereld, van de wereld. En hij gaat terug naar het begin. Hij gaat eigenlijk terug naar die tweede wereld, naar zijn wereld, naar zijn tuin, door het geloof in Jezus Christus. En de werking van Gods geest. En dan staat er in 2 Korinther 5 vers 17... staat er daarom, dat staat er echt hoor, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wij zijn een nieuwe schepping. We hebben een nieuwe natuur gekregen. De oude natuur is helemaal vervangen, die is weg. Als het ware zijn wij weer in Christus teruggezet in zijn tuin, in die geestelijke tuin nu, waar wij met hem mogen wandelen, waar we met hem mogen spreken, waar hij bij ons is, waar hij zelfs in ons is. En die nieuwe schepping is niet meer van deze wereld. Het is een geestelijke wereld. Een geestelijke wereld. Een wereld die ook niks gemeen heeft met de wereld zoals wij, waarin wij leven. Dat is ook wat Jezus zegt in zijn gebed in Johannes 17... Hij zegt, zij, en dan bedoelt hij zijn discipelen, zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Jezus was niet van deze wereld. Hij was van God uitgegaan, hij deed wat God wilde, hij dacht wat God dacht, hij handelde zoals God handelde, maar bovenal hij denkt als God. En zo zijn ook wij niet van deze wereld. Maar van boven verwekt. Gods geest heeft zich verenigd met onze geest. En daarom kunnen ook wij vanuit die nieuwe natuur doen wat God wil. Spreken wat God wil spreken. Handelen zoals God wil handelen. En denken zoals God denkt. Wij citeren vaak de tekst uit Jesaja 55 vers 8. Waar de Heer zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. En zeggen wij erbij van, ja zie je, wij kunnen niet denken als God. Maar dan halen we die tekst compleet uit zijn verband. Want die tekst wordt gegeven aan mensen die los zijn van God, die niet geloven. Tegen die mensen zegt hij, jullie gedachten zijn niet mijn gedachten. Jullie wegen zijn niet mijn wegen. Kan ook niet, want ze zijn los van God. Maar wij geloven, hebben de geest van God in ons wonen, waardoor wij kunnen denken als God. Wat wij als nieuwe schepping, die nieuwe natuur, niet kunnen, is zondigen. Ho, 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 zeg je dan, wij kunnen toch nog steeds zondigen, toch? Ja, maar niet jouw nieuwe natuur. die kan niet zondigen. Want daar waar Gods geest in onze geest woning heeft gemaakt, kan niet worden gezondigd. Die oude natuur is weg, die is helemaal nieuw gemaakt. De oude natuur is gestorven in Christus. En dat staat er ook in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En als wij leven vanuit Christus, zondigen wij dus niet. Want Jezus kan niet zondigen. Daarom zegt Paulus, wat eronder staat, zo moet het ook voor u vaststaan dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Alleen hebben we een probleem. Onze geest is van boven verwekt. Dat is waar Gods geest woont. Dat is helemaal nieuw. Kan niet zondigen. Maar onze ziel heeft nog die oude gewoontes, die oude handelingen, dat oude denken, die oude doen en laten, gedachten die niet zijn van God, maar nog gewend zijn aan die wereldse gedachtes. En wat wij dus zouden moeten leren is om onze oude gedachten te vervangen door de nieuwe gedachten van God. Dat is wat de Bijbel noemt in Romeinen 12 vers 2. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ons denken moet worden vernieuwd. Omdat het niks meer te maken heeft met het denken van deze wereld. Door vernieuwing van denken worden wij hervormd. En dan niet Nederlands hervormd. We worden hervormd in onze leefstijl. We worden door het andere denken opnieuw gevormd. Dat is het Griekse woord metamorfose. We worden helemaal anders, een compleet andere vorm van denken. En zolang wij denken vanuit onze oude mens, onze oude vlees, onze oude gedachten, dan heeft dat niks te maken met de nieuwe natuur en kan ook niks uitwerken wat God met ons voor heeft. Toen ik vroeger nog bij Koni werkte, moest ik regelmatig naar Engeland en dan huurde ik een auto. En de eerste keer dat ik daarheen ging, huurde ik die auto en ging ik vaak in de fout met de gewoontes. Dan stapte ik in, eerst liep ik naar de verkeerde deur. Dan loop je om en ga je naar die andere deur en dan wil je naar de gordel grijpen. Die zit daar, helemaal verkeerd. En dan rij je een tijdje in die auto op de snelweg en het gaat allemaal redelijk goed. En bij de rotondes moet je even nadenken. En op een gegeven moment kom je van de snelweg af en wil je terugschakelen en dan zit je in de deur, dan moet je hier zitten, dat ding. Dus je zit allemaal dingen te doen die niet kloppen, want dat zit in jouw oude systeem. Totdat je veel in Engeland rijdt en dan gaat alles op een gegeven moment automatisch. Je stapt goed in, je pakt de gordel en zo. Gaat allemaal vanzelf. Zo is ook in ons denken en doen in Gods Koninkrijk. Het denken van God moet nog deel worden van ons denken, want het is zo anders. Het moet helemaal doordringen. Je doet allemaal dingen nog verkeerd. Maar door het te doen en steeds terug te gaan, ga je op een gegeven moment automatisch dat doen. En dat vraagt oefening. Dat vraagt om steeds weer terug te gaan naar dat andere denken, zoals ik regelmatig naar Engeland ging. Omdat het uiteindelijk erachter, dat het automatisch jouw gedachte en jouw handeling gaat worden. Ik kan me ook nog herinneren, toen ik vroeger bij Koni werkte, gingen we met een aantal verschillende auto's gingen we naar Spanje toe. En dan mochten dan journalisten in rijden en ook normale weggebruikers mochten er ook in rijden om het verschil te kunnen voelen tussen wat Koni deed op de auto en de gewone auto. En op een gegeven moment, ik moest dan ook meerijden met mensen, ik kon zeggen van daar moet je heen en zo. Op een gegeven moment zit ik naast een jonge vrouw en zij rijdt weg. En we reden op een bepaalde route en ineens staat ze bovenop de rem. Echt. Dus ik denk, wat doe je nou? Wat ben je nou mee bezig? En wat bleek, ze had nog nooit in een automaat gereden. Dus ze wil ontkoppelen. En ze staat boven op de rem. Dat moet je dus niet doen. Maar dat was ze zo gewend. En ook als wij in onze oude gewoontes, in onze nieuwe scheppingsomgeving stappen, met onze oude gewoontes en oude gedachtes, dan remt dat onze groei in Christus af. Keihard. We zouden ons dus steeds moeten afvragen, denk ik nu vanuit mijn oude gedachten of denk ik vanuit mijn nieuwe schepping? Word ik vernieuwd daardoor of niet? En dat kunnen we alleen maar doen door te weten, wat zegt Gods woord nou eigenlijk? Wat zegt Gods woord? Want Jezus is het woord. Zijn geest is Christus, is het woord. Door een switch te maken in ons denken van, is dit wat ik denk? Of is dit wat hij denkt? Hoe moet ik dat zien? Colossenzen 3 zegt in vers 1, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Hij zegt, maak die switch. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus denk nou daaraan en niet aan het andere, want dat zijn oude gedachten. En neem die nieuwe gedachten, neem die mee. En alle gedachten die opkomen, die mogen we toetsen aan Gods woord. Wat zegt het woord nou eigenlijk daarvan? Want alles begint bij een gedachte. Daar begint het. Het volk van Israël die dwaalt 40 jaar lang door de woestijn. Rondjes lopen door de woestijn. Hoe komt dat? Omdat ze de gedachten van 10 verspieders overnamen. Die zeiden van, nou, wij kunnen dit land nooit innemen. Want die mensen zijn veel te groot, reuzen, weet ik het allemaal. We zijn veel te zwak, dat kunnen we niet doen. De gedachte van Jozua en Caleb was, God zei het, dus het kan. Welke gedachten neem je aan? En omdat ze gedachten van die andere 10 overnamen, dwalen ze 40 jaar door die woestijn. En ook zo kunnen wij ook verdwalen in onze gedachten. In plaats van te denken van wat zegt God ervan, compleet verdwalen in onze eigen gedachten. Terwijl God zegt, bij hem is alles mogelijk. Wij kunnen denken, ik ben niet goed genoeg. Terwijl God zegt, ik heb jou met eer en heerlijkheid bekleed. Oh. Wij kunnen denken, ja, maar dat kan ik niet, dat gaat mij niet lukken. Terwijl God zegt, hey, in mij ben je meer dan overwinnaar. Wij kunnen denken, maar ik voel me zo alleen, niemand die mij ziet. Terwijl God zegt van, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Wat zit je nou? Ik ben in je. Wij kunnen denken, dit loopt helemaal fout. Terwijl God zegt van, hey, ik doe alles meewerken ten goede. Dit loopt goed af, als je mij lief hebt. Wij kunnen denken, wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Nou, mensen denken niet aan jou. Geloof me. Maar God zegt, ik weet welke gedachten ik over jou koester. Gedachten van vrede, om je een hoopvolle toekomst te geven. Dat is de gedachte die God over je heeft. Je kan gedachten hebben gevuld met angst voor het onbekende, terwijl het woord zegt dat zijn liefde angst uitdrijft. En je vrede geeft, shalom, die allesomvattende gevoel van welbehagen. Ik mag er zijn, het is goed. Want God is goed. En in onze gedachten kunnen we onszelf helemaal depressief praten. Met allemaal denken. En misschien herken je wel een van die dingen van, die je net genoemd zijn. En die gedachten blijven maar ook komen in je. Ja, ik ben, hè? En je weet vaak niet waar die gedachten vandaan komen. Is het iets wat uit je opvoeding komt? Is het iets wat iemand je continu heeft aangesproken, aangepraat als het ware? Is het een trauma uit je verleden? Je weet niet waar die gedachten vandaan komen, maar je weet wel waar het je brengt. Nergens. Niet wat God wil. Ik weet niet of jullie Kamp van Koningsbrug een beetje volgen. Niet? Nou, dat is een uitputtingsslag. En doen nu 10 bekende Nederlanders mee, een complete opleiding. En onder andere Natasha Gibbs doet daarin mee, een bekende van Nederlandse televisie en presentatrice. En zij moest afhaken, afgelopen aflevering. Mentaal kon ze het niet bolwerken. Ze had continu, zegt ze, slechte gedachten. Ze zei, het is eigenlijk de manier waarop ik ben opgevoed. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik niet voldoe aan een bepaalde maatstaf en dat het niet altijd goed genoeg is. Ik voer dit gevecht al mijn hele leven. Ik ben zo geprogrammeerd. Ik ben al zo sinds kleins af aan. Het is er zo bij mij ingeramd. Er is mij altijd verteld dat ik dingen niet waard ben of niet goed genoeg ben. Wat gun je haar? De gedachtes van God over haar. Wat een switch zal dat geven als ze weet wie zij mag zijn in Christus. In plaats van wat haar altijd aangedaan is. En misschien ken je wel die teksten dat als je je rot voelt, dan ga je tekst aanhalen en dan zeg je, bijvoorbeeld haal die tekst aan, verblijd je in de Here. Altijd. Ik zeg het nogmaals, verblijd je altijd in de Here. Ja, maar ik voel me gewoon hartstikke rot. Je kan het zo vaak zeggen als je wil, Maar ik ga me niet verblijden in de Heer. Want ik voel me gewoon rot. Maar wat je dan doet, is je vecht tegen je gevoelens. Maar voor die gevoelens was er al de gedachte. Jouw gedachte. Niet Gods gedachte. Ook Paulus, die moest strijden tegen gedachtenspinsels die anderen in de gemeente brachten. Mensen die de kern van het evangelie overhoop wilden halen en een ander evangelie binnenbrachten, die de genade in Christus totaal ondermijnden. En zeiden van, ja, je hebt Christus niet nodig om behouden te worden. Maakt allemaal niet uit. En hij schrijft aan die gemeente in Korinthe dat ze worden verleid. En hij neemt als voorbeeld dat toen Eva werd verleid door de slang. Hij schrijft in 2 Korinthe 11 vers 3. Hij zegt, ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Hun gedachten heeft hij verleid. God had namelijk gezegd, je mag alles eten, behalve van die ene boom. Maar dan komt er een gedachte binnen door die slang en die zegt, heeft God echt gezegd? En hij brengt de gedachte binnen van twijfel waarvoor ze gaat denken aan wat niet beschikbaar is, in plaats van wat er allemaal wel beschikbaar is. Ze gaat denken aan wat ze mist, in plaats van wat ze heeft. Ze heeft alles en ze mist één ding. En zo kan onze gedachte ook uitgaan naar wat we missen, wat we niet kunnen, wat niet goed zal gaan, wat altijd wel fout zal gaan, of wat niet mag en wat niet kan, in plaats van wat God ervan zegt. En we laten ons verleiden in onze gedachten. Weg van die eenvoudige gedachten in Christus. Eenvoudige gedachten. Eenvoudige gedachten. Eenvoudig in de letterlijke zin van het Griekse woord, want het Griekse woord betekent niet in elkaar gevlochten. Dat is het woord eenvoudig. Niet in elkaar gevlochten. Zoals een vlecht in het haar meestal bestaat uit drie strengen die in elkaar gevlochten worden. Zo kunnen ook onze gedachten in de war worden gebracht door dingen die we binnenlaten. En die niet meer eenvoudig is, maar verwarrend. Niet meer goddelijke gedachten zijn, maar onze gedachten. Met andere gedachten erbij. Hij zegt eigenlijk van, hou nou gewoon vast aan die eenvoudige gedachten. Zoals een kind eenvoudig is. Papa zegt dit of dat, dus is het zo. Want papa weet alles. Dat zeiden mijn kinderen tegen mij. Zeiden. Dat zeggen mijn kleinkinderen nu nog, de meeste. Opa weet alles. Was ik met ze aan het voetballen en toen kreeg ik een bal tegen mijn hoofd. Ik wou koppen, die kwam op mijn bril en mijn bril sloeg een snee in mijn neus. En dat bloedde Joshua stond te kijken. Het bloed, maar waarom doet het bij u nooit pijn? Ja, ik ben zo goed. Maar zo eenvoudig mogen wij naar God zijn als onze vader. Mijn vader weet alles. Hij kent mij. Hij weet wat we doormaken. Hij weet wat goed voor ons is. Hij wil ons leiden. Hij heeft alleen maar goede gedachten over ons. Bij hem is het totaal geen duisternis. Hij is liefde. Hij is vrede. Hij is hoop. Mijn papa weet alles. En die slang kan je niet ontnemen wat God je heeft gegeven. Maar als hij jou een gedachte kan geven. Een gedachte die ga tegenspreken van wat God over jou zegt of in de situatie zegt. Dan kan hij je zo verzwakken in je gedachten dat je niet Gods weg gaat, maar een andere weg kiest. En ook daar gaat Paulus op in tegen de Korintiërs. Hij zegt in 2 Korinthe 10 vers 44. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Daar komt de titel van mijn preek vandaan. Laat toch je bol werken. Denk even anders. Want wat is een bolwerk? Een bolwerk is een vesting waar je heen kan vluchten als de vijand je achterna zit. Een vesting waar je veilig bent, waar de vijand niet kan komen, waar je kan zitten en waar je kan uitrusten. Maar het kan ook een plek zijn waar de vijand je insluit. Waar je vast zit, waar je gevangen zit. En zo kan die slang jou in gedachten vastzetten in een bepaald patroon. Het gaat in je ziel zitten, het gaat in je emoties zitten, het gaat in je gedachten zitten. En daarmee ook de uitkomst van hoe je leeft. De gedachte dat je niet goed genoeg bent. De gedachte dat het toch allemaal wel fout zal lopen. Ik ben een loser. En hij wil je gedachten stelen als het ware. Want hij is een dief en een leugenaar van het begin af. En je zit vast in een leugen, in een gedachte die niet van God is. En dan is de vraag, ja, maar hoe kom je daar dan vanaf? Hoe kom je daar nou vanaf? Nou, dat is wat het volgende vers zegt. Dat zegt, dat is niet goed, 2 Korinthe 10 vers 5 moet dat zijn. Wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid in Christus. We nemen onze eigen gedachte van die oude denken nemen gevangen om het te brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Christus, het woord. Elke gedachte die ingaat tegen wat Gods woord zegt, pik je gewoon niet. Het is niet waar. Het is wat jij denkt, het is niet wat God denkt. En we kiezen ervoor om die valse redeneringen uit onze gedachten weg te doen en onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen. Dit zegt het woord, dit zegt Jezus. Dit zijn zijn gedachten. En dat is een keuze. Een keuze die je maakt om elke keer weer te denken, nee, dit is mijn gedachte, ik ga nu naar de gedachten van Christus. Ik denk dat ik het al eens eerder heb aangehaald, maar dat is wat David zo vaak doet in die psalmen. Hij heeft gedachten die ingaan tegen wat God zegt. En hij gaat er even in mee, maar vervolgens trekt hij zich terug. Nee, zegt hij dan als het ware. Bijvoorbeeld psalm 42 vers 3 tot 5 zegt hij, mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is je God? En hij zegt, hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in mij uit. En hoe ik meeging in de stoet en met een optrek naar Gods huis en onder luide vreugdezang en lofliederen en feestvierende menigte. Hij zegt, ik ga er helemaal in mee, waar is mijn God dan? En dan vervolgens zegt hij, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Zegt hij tegen zichzelf. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Als het ware kies daar weer voor. Ik ga nu in die gedachte zo mee. Maar nee, stop, ho. Ik hoop op God. Dit is mijn weg. Dit is zijn gedachte. Dit is wie hij is. De gedachte aan wat God zegt maakt hem weer vrij in zijn ziel, in zijn emoties. En zo kan ook ons denken aan Jezus ons trekken uit een put, uit onzekerheid, uit stress, uit minderwaardigheid, uit dingen waarvan je denkt dat gaat niet. Eén gedachte aan Jezus en alles kan anders worden. Ik moet zeggen, ook in mijn omstandigheden met Moreen moet ik regelmatig mijn gedachten afhalen van wat ik zie. Dingen die ik zie, die inwerken op mijn gemoed, waardoor ik dingen ga denken. En ik moet er dan bewust voor kiezen om mijn gedachten op hem te richten. Wat hij zegt, wat hij denkt. Want hij is goed, hij is vol liefde, hij is vol genade. En hij zal het werk voleindigen, want hij is begonnen. Switch in je gedachten. Het ene niet toelaten en het andere onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Bewust ervoor kiezen. Dat is wat het woord ook zegt in Filippenzen 4 vers 8. Al wat waar, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Ga niet denken aan al die dingen die niet kloppen, al vervelende dingen, opvoeding, woorden die gezegd zijn, maar bedenk dit. Hij zegt, maak die switch van wat jouw oude denken is naar het nieuwe denken in Christus. Bedenk dat. En het vers ervoor staat in vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus. Laat toch die bol werken. En breek alle bolwerken af die je afhouden van datgene wat God zegt, in plaats van wat jij denkt. Er was een vrouw die al 12 jaar bloed vloeide. 12 jaar, al 12 jaar lang geen normaal leven kon leiden. Buitengesloten, alles geprobeerd. Ene dokter naar de andere dokter, naar de andere dokter en de volgende. Al haar geld uitgegeven aan allerlei dingen die misschien zouden kunnen helpen, maar niks hielp. En dan hoort ze van Jezus, de genezer. Haar hoop. En ze doet alles, alles van haar kant om bij hem te komen. Jezus is op weg naar iemand anders die ziek is. Hij heeft haast, mensen lopen met hem mee, heel veel mensen gaan mee. En de discipelen houden mensen een beetje op een afstand, niet duwen, hoor, niet aanraken. Maar deze vrouw die weet zich een weg te banen door die menigte heen naar Jezus toe. En ze strekt zich uit. En pakt wat haar kan genezen. Ze pakt wat van Jezus uitgaat. Ze pakt een wonder. Ze pakt verandering. Ze pakt genezing. En wat staat er dan in vers 21 van Matteüs 9? Ze raakte de zoom van zijn mantel aan, want zij dacht. Het begon hier. Daar begint het allemaal. Heb je jouw gedachten of heb je zijn gedachten? En ook jij kan in een situatie zitten waar je nooit denkt uit te kunnen komen. Je denkt, niks helpt, niks lukt. Maar misschien moet je vandaag je uitstrekken naar Jezus. En in gedachten nemen dat Hij kan doen boven bidden en beseffen. Dingen kan doen die boven jouw denken uitgaan. Als ik een gedachte maar kan vastgrijpen. Als ik zijn mantel maar kan vastgrijpen. Als ik hem maar kan aanraken. Als ik dat maar kan denken, dan. Dan kan hij. Nu gaan we terug naar Genesis 20. We zijn begonnen met de tekst uit Genesis 20 met onder andere de woorden. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Waarom? Omdat Abraham dacht. Abraham dacht dat hij niet godvrezend was. Hij had een gedachte welke niet juist bleek. Het was een gedachte met alle gevolgen van dien vervolgens. Maar toen God erin werd betrokken, eindigde het met: toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven, slavinnen en gaf die aan Abraham. En ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. De slang kan gedachten in ons leggen, waardoor wij ons laten bestelen van dingen die ons heel veel waard zijn. Hij kan onze blijdschap stelen, hij kan onze zekerheid stelen, hij kan onze vrede stelen, hij kan onze zegeningen stelen, hij kan onze passie stelen, onze bereidwilligheid voor Gods koninkrijk, onze passie voor zijn koninkrijk kan hij stelen. Maar als we God erin betrekken, als we gaan denken zoals Hij, ons gaan richten op wat Hij zegt, op zijn woord, dan moet die slang alles teruggeven. Vandaag mogen we terugnemen wat ons is afgenomen. Door verkeerde gedachten. En moet je misschien vandaag zeggen, geef mij mijn blijdschap terug. Geef mij mijn passie terug. Geef mij mijn vrede terug. Geef mij mijn zekerheid terug. Geef mij mijn inzet voor uw koninkrijk terug. Geef mij terug wat van mij gestolen is door gedachten die niet van u waren. En ik richt mij nu op u. En ik breng het onder de gehoorzaamheid van Christus. En het mooie is, net zoals Abimelech, je krijgt er nog extra's bij ook. Ik weet niet of je een slaaf krijgt of een slavin. Maar je krijgt er extra's bij. En terug wat je kwijt was. Dat is hervormd worden door vernieuwing van denken. Dat is bolwerken afbreken en vervangen door zijn gedachten. Laat toch die bol werken. En als we dat maar vaak genoeg doen, als we dat continu weer teruggaan naar wat God zegt in zijn woord, over mij, tegen mij, om mij, dan zou het uiteindelijk een denken worden die vast ligt in jouw gedachten. Vernieuwd denken, dan ga je denken als God, dan ga je wandelen als God, dan ga je doen als God, dan ga je spreken als God, dan zijn jouw gedachten zijn gedachten. Zijn wegen worden dan jouw wegen. En dan zal onze ziel vervuld worden met de woorden van God en daarmee ook de uitkomst in je leven. Met alle zegeningen die daarmee gepaard gaan. Breek af wat je vastzet. Slecht bolwerken. Bolwerken is altijd slecht. Slecht ze. Maak een einde aan woorden die in gedachten zijn die niet van God zijn, maar ingegeven door opvoeding, door mensen, door jouw gedachten of door de slang. Breek ze af. Of anders gezegd, laat toch je bolwerken varen. Laat ze varen. Doe ze weg uit je leven. En breng ze onder de gehoorzaamheid van Christus. Amen. Goed? Vader, we danken u zo voor uw woord. We danken u dat u ons nieuwe gedachten geeft. Dat u ons een nieuwe schepping hebt gemaakt. Dat we mogen gaan wandelen zoals u wandelt. Mogen gaan spreken zoals u spreekt. Help ons om steeds weer opnieuw onze oude gedachten opzij te doen. En nieuwe gedachten aan te doen. Vader, we danken u zo dat uw geest ons daarbij helpt. En dat we uiteindelijk mogen komen tot een denken en een doen en wandelen zoals u dat wil en u behagelijk is. Dat er nieuwe wegen mogen opgaan, ingaan en omdat we uw weg opgaan. Dat we nieuwe dingen mogen bedenken omdat we uw dingen bedenken. Dat we nieuwe dingen mogen doen omdat we uw dingen doen. En vergeef ons Heer als we allemaal verkeerde gedachten hebben gehad of dingen doen die gewoon helemaal niet ter zake doen. En daarmee we de plank misslaan. Maar Vader, we danken u zo dat u ons heiligt, dag in dag uit. Dat u ons elke keer weer vormt, dat u het werken en het willen in ons bewerkt. We danken u zo dat u met ons bezig bent en ons meer en meer zal nog gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. Dank u daarvoor, Heer. Amen.